Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij les 14 van de Romeinenstudie. Het is de ene laatste les alweer. We zullen uiteindelijk de Romeinenstudie afsluiten bij Romeinen 11. Het gedeelte over hoe verhoudt Israël zich nu tot de gemeente? Is dat hetzelfde of is dat anders? Vanavond gaan we het hebben over Romeinen 9, vers 1 tot 29. Dat is een behoorlijk stuk tekst om te lezen. Ook een lastig stuk. Het is een klassiek gedeelte waarin, zeker als je een traditionele achtergrond hebt, ook de fundamenten eigenlijk van de uitverkiezing ligt. Er staan pittige teksten in, die gaan we ook echt behandelen. Dus we gaan daarbij stilstaan en proberen te lezen wat er staat. We gaan eerst Romeinen 9 met elkaar lezen. De trouw en de barmhartigheid van God staat daarboven in de NBV-vertaling. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld omwille van mijn volksgenoten. De broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens uit, niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao, ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus Gods barmhartigheid... Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Ja, maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen. Ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Zoals ook bij Hosea staat geschreven, want mijn volk was niet wat niet was. Even wachten hoor. Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jesaja al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslag gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Tot zover de schriftlezing. Poeh, een hele pittige tekst. Nou, en de kerntekst voor vanavond is 6a. God heeft zijn belofte niet gebroken. De aspecten die vanavond aan bod zullen komen zijn het ongeloof in Jezus binnen Israël en het geloof in hem onder de heidenen. Paulus die persoonlijk en emotioneel betrokken is bij het lot van zijn volksgenoten. En alles wat is voorzegd, Gods raadsbesluit in dat alles. Nou, we gaan 5 punten aflopen. Het eerste gedeelte is van vers 1 tot 6 en dan gaat het over verdriet en hoop bij Paulus. Het tweede gedeelte is het verschil tussen Israël en Israël. Wat is nou Israël? Dat valt binnen 6 tot vers 29. We maken een uitstapje naar, kent God een eeuwig besluit van verwerping? He, dat is de uitverkiezing. We gaan inzoomen op de pottenbakker en zijn aardewerk. Dat is het gedeelte van vers 10 tot en met 24. En we sluiten af met vers 25 tot 29 het gedeelte over het is allemaal voorzegd. Verdriet en hoop bij Paulus. Even terug naar de vorige les. In Romeinen 8 nam Paulus ons eigenlijk mee, gaandeweg vanaf hoofdstuk 5 waren we aan het klimmen. Naar Gods rechtvaardigheid, naar wie hij is, zijn liefde. En dat eindigde eigenlijk op de enorme toppen van zijn kunnen stond Paulus, sloot die Romeinen 8 af van, wie kan ons nog van de liefde van Christus scheiden? Niets of niemand. Nog op, onder, boven de aarde. Paulus was vol van Christus. Niets en nog niets kan hem scheiden. En dan begint 9 en dan duikelt hij regelrecht de hel in. Wat een verdriet. En dit raakt hem zo dat hij, ik ben één met Christus, en hij zegt, ik heb de Heilige Geest en ik lieg niet. Dat is nogal wat. Hij gaat hier een statement maken van zijn enorme hartzeer. En dat is het feit, het onbegrijpelijke feit waar hij mee geconfronteerd is, dat zijn volksgenoten Jezus Christus niet aannemen als de Christus, als de Messias. Jezus afwijzen. Dat is voor Paulus zo'n enorme smart, dat zijn gebed is, Heer, zullen we ruilen. Vervloek mij dan maar en laat het volk mijn plek innemen. Hij zegt niet, Heer, laat ze tot geloof komen. Hier spreekt iemand zoals Mozes was. Iemand zoals Jezus is. Plaatsvervangend. Paulus is zo vol van de Heilige Geest en de liefde van God, dat hij vanuit zijn enorme hartzeer, zijn verdriet en zijn liefde voor mensen, Gods liefde in zijn hart, en dat kan niet, maar dat hij zegt, zullen we dan maar ruilen? Hè? Ik heb ze zo lief, ik ben er zo kapot van, en ik lieg niet, zegt hij. Dit meen ik echt. Hij, de voormalig vervolger van christenen, pleit, zoals Christus kon pleiten, voor het volk Israël. Omwille van Israël. En het is ook niet zomaar iets. Israël is niet zomaar iets. Het zijn de nakomelingen van Abraham. Het is het volk van de belofte. Het is het volk wat de wet ontvangen heeft. Het is het volk wat het heiligdom ontvangen heeft. Het is het volk wat door God uitgeleid is uit Egypte. Het is Gods oogappel. En het feit dat Paulus dit helemaal gaat uiteenzetten, is ook weer om de genade te onderstrepen, zonder aanzien des persoons. Hè, daar begonnen we mee met Romeinen 1. Hè, ook de lessen die Rinus gaf, laten we nou niet denken dat wij een streepje voor hebben. Als het erop aankomt, is de mens van nature een zondaar. Maar hier maakt Paulus toch even nog een statement van, oké, mensen zijn de zondaar, maar dit volk is wel heel bijzonder. Het is Gods oogappel. De aardvaders stammen er vanaf. Christus is uit voortgekomen. En dan, ze nemen hem niet aan. En het doel van Paulus ook is opdat wij ons nooit zullen verheffen boven Israël. En dan denk je, ja. Is dat een vooruitziende blik? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, als we naar de wereldgeschiedenis kijken, en waarin ook de kerk ook een rol heeft gespeeld door te zeggen van ja, zij hebben Jezus verworpen, dat werd, zij hebben hem gekruisigd, dat werd, zij hebben de Heer vermoord. Ja, dus ze hoorden al niet bij de christenen, de Joden. Ja, toen werd het uiteindelijk voor Nazi Duitsland een kleine stap om te zeggen, nou ja, dan zijn het eigenlijk wel mensen. Weg ermee. He, als God ze al verworpen heeft. Nou, dat proef je al. En in die tijd, want de studie is in de stad, geloven in de stad, voor die christenen, dat was een kleine gemeenschap. En die keken huizenhoog op tegen de al eeuwen heersende synagogen. Want die waren er al natuurlijk een hele tijd. Vanuit de ballingschap is een synagoge ontstaan. Dat betekent leerhuis. Israël had natuurlijk de cultus van offeren. Van hè, de offerdienst. Bij de, en de hele tempeldienst. Doordat Israël ooit in ballingschap gegaan is, was dat er niet meer. En zo ontstond de cultus rond het woord. Want wat ze wel hadden was het woord. Dus de fysieke tempel was er niet meer. Dus al eeuwenlang, ja, was er in de toenmalige wereld het begrip synagoge, dat rare volkje dat maar één God kende, de schepper van hemel en aarde. En die leefde met een belofte. En ja, en dan kom je als christenen in een grote stad, zoals Rome, en je komt tot geloof. En je ziet dat imposante Romeinse pantheon van allerlei goden en daarnaast gewoon die eeuwenoude Joodse synagoge. En dan heb jij de waarheid in pacht. Ja, dat heb je. In die zin dat je ontdekt hebt dat het ook voor jou is als heiden. En dat Jezus de Heer is. En dat hij voor jou gestorven is en aan het kruis gegaan is. We gaan een muisje. Gezellig. Die wil natuurlijk ook even genieten. Die heeft natuurlijk al die weken gehoord over dat de schepping ooit verlost wordt. Die denkt, ja, daar wil ik bij zijn. Hè? En dan sta je daar als christen tegenover die enorme synagoge. En als je natuurlijk het boek Handelingen eens leest, de enorme strijd die Paulus had. Overal waar hij kwam, moest hij opboksen tegen de eeuwenheersende opvatting. En het raadsbesluit van hen dat Jezus niet de Messias is. En dat hij iedere keer maar weer uitging aan de hand van de schriften. Ja, maar hij is wel de Messias. Maar Paulus voelt ook heel goed aan en die heeft dat in zijn hart gelegd. En hij liegt niet. Dat kinderen van God zich nooit moeten verheffen boven Israël. En als je een beetje toevallig het christelijk nieuws volgt, dan verschijnen om de zoveel tijd allemaal wel weer literatuur die zeggen, ja, dat Israël, ach, daar is de kerk uiteindelijk natuurlijk toch voor in de plaats. Hè? Dat is toch het ware volk van God. En wie is een Jood en wie is een Griek? En voor je het weet, dan verdwijnt de sympathie en los van het huidige Israël, wat hij allemaal uitspookt. We gaan wat krom is niet recht praten en al helemaal niet geweld van beide zijden. Het is natuurlijk een heel moeilijk conflict. Maar ja, het blijft wel Gods oogappel. Het is wel Gods volk. En Paulus heeft daar intens verdriet van. Intens verdriet. Ik denk dat wij het niet ons kunnen. Ik denk dat het voor ons het dichtstbij zou zijn als het gaat om je kind. Hè, als je aan een ziekenbed van je kind, dat je als ouder zo ver dat je zegt van nou, Heer, neem mij maar niet mijn kind. Weet je, dat gevoel. Ja, dat gaat natuurlijk ontzettend ver. Maar Paulus eindigt met het statement, en toch heeft God zijn belofte aan Israël niet gebroken. God houdt zijn belofte. We zullen dadelijk ook zien dat God in de wereldgeschiedenis niet, dat er wat gebeurt, ik denk, allemachtig, daar had ik echt niet op gerekend dat ze niet in mij zouden geloven. Nou ja, weet je wat? Dan ga ik wel met de volken verder. En dan maar hopen of er nog eens af en toe een Jood tot geloof komt. Zo is het niet. God overziet de tijd en hij weet waar hij mee bezig is. Dat zullen we dadelijk aan het laatste gedeelte ook zien. Vanaf het gedeelte eigenlijk vanaf 6 vers 29, eigenlijk dat hele stuk is een gedeelte waarin Paulus gaat uitwerken waarom God zijn belofte houdt. En allereerst gaat hij een verschil maken van ja, je kan zeggen van ja, maar Israël heeft de Messias verworpen, dus missie mislukt. Nou, zegt Paulus, pas op de plaats. Er is verschil tussen Israël en Israël. En hij doet dat eigenlijk aan de hand van drie voorbeelden. Dat is enerzijds Ismaël en Isaac, Jacob en Esau en de farao. Paulus geeft eigenlijk aan in vers 7 en 8 dat je moet zien dat er verschil is tussen nageslacht, dus mensen die van natuurlijke geboorte tot een groepering behoren, en kinderen, zij die vanuit geloof, vanuit het hart op Gods belofte een beroep doen. En dat gaat hij uitwerken. Hij zegt eigenlijk, het gaat niet om degene, maar het geloof in de belofte. Daar gaat het om. En hij gaat het verschil maken met Ismaël en Isaac. Ismaël en Isaac zijn twee zonen geboren uit een vader, maar van een verschillende moeder. De een is van Hagar, de slavin, en de ander is van Sara, de vrije. En eigenlijk wat Paulus hier wil doen, is aantonen dat God zich niet had voorgenomen vanuit de keus van een mens. Dus Abraham die bij Hagar, bij de slavin, de belofte wil versnellen. Nee, God is soeverein en die zegt als het om belofte gaat, volgend jaar heb jij een zoon. Eigenlijk toont hij hier aan, menselijk gezien is het onmogelijk, Sara was hoogbejaard. Eigenlijk is het God die uit de dood het leven roept. Want het verwijt van Sara aan God was, joh, eierstok of iets wat er had moeten zijn, dat is toch helemaal niet meer. Ik ben een verstorven vrouw, ik ben hoogbejaard, dat is toch allemaal aan mij niet meer besteed. En God roept uit de dood zijn belofte. Dat is een kenmerk van de Heer. Dat is het kenmerk van barmhartigheid. Wat eigenlijk niet kan, wat eigenlijk onmogelijk is, wat eigenlijk ook niet, misschien niet verdient, onaanzienlijk is, een bejaarde vrouw, God kiest ervoor om te laten zien dat hij goed is en trouw en dat hij iets doet wat niemand had verwacht. Uit de dood roept hij de zoon. Het beloofde zaad van Abraham. En daar zit de symboliek in dat God het is die de zondige natuur, de mens die in de zonde ligt, die dood is voor God, tot leven kan roepen. Dus niet de zondige natuur van de mens die gaat wikken en wegen en zijn eigen plannetje smeet in het donker, in het duister. Van nou, dat doen we net wel zo, dan ga jij met die slavin en dan huppatee. Dat zal God vast bedoeld mee hebben, we moeten hem even een handje helpen, want het duurt nou wel zo lang. En ja, anders is God niet meer in controle. Nou, zo werkt God niet. God heeft zijn eigen weg. Uit de dood roept hij het leven. Ismaël staat feitelijk voor leven in eigen kracht, dus de natuurlijke mens. En Isaac staat voor genade. God die het leven geeft. Nou ja, en dan krijg je Jacob en Esau. Nou, bij Ismaël zou je kunnen zeggen, hè, als het om nageslacht gaat. Hij had de verkeerde moeder. Dat is pech hebben. Maar als afkomst maatgevend zou zijn, dan heb je met een tweeling een probleem. Want zowel Jacob als Esau, die hebben dezelfde vader en moeder. En ook hier vertelt Paulus dat zelfs eerst geboorterecht geen enkele rol speelt bij Gods goedheid. Het is niet zo vanzelfsprekend dat Esau zegt van, nou, ik heb het eerst geboorterecht, dus ik heb er recht op als afkomst. Of dat het eigen verdienste is. Want als dat het zou zijn, hè, stel dat het echt helemaal volgens Esau zou zijn. No chance voor ons. Want wij zitten nou helemaal niet in die lijn. Dat zou gewoon voor onze heidenen zou het einde oefening zijn. Er zouden voor ons geen enkele mogelijkheid zijn om bij God te kunnen komen. Als de weg zou zijn volgens nageslacht, volgens eerstgeboorterecht, volgens verdienstmodel, binnen de Joodse tak, no way dat wij enige kans zouden hebben. Dan staan we eigenlijk al buitenspel. En zoals het gedeelte ook zal eindigen, dat God altijd al ons op het oog had, laat ook God hier in zijn goedheid zien en uit zijn liefde. Nee, nooit roemen op je afkomst of op jouw keuze of jouw verdiensten. Het gaat op mijn manier. Is dat onrechtvaardig? Paulus vraagt zich dat af. Natuurlijk niet, heel stellig. En dat heeft alles te maken met wat ik net aangaf, om het feit dat anders de volken geen enkele kans zouden hebben. Vers 24 zegt, hen heeft hij ook geroepen, ons die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Dat is uiteindelijk Gods doel geweest. Dat is namelijk Gods liefde. Dat Jezus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5 vers 8. Dus feitelijk samengevat zegt Paulus, God is een God van liefde. Hij is geen God van een select groepje mensen. Maar hij roept dode zondaren tot leven. Dat is wat hij hier zegt. En we gaan dadelijk in op de keiharde teksten die er staan. Of als zodanig overkomen. Dan krijg je het gedeelte van de farao, dat is vers 15 tot 18. En daar staat een lastige tekst. En die komt eigenlijk uit Exodus 33, vers 19. Waar de Heer zegt, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Het staat hier in de Romeinen een beetje contextloos. Bam. Paulus zet het er even stevig in. En voor ons, die eigenlijk de Joodse cultuur niet zo goed beheersen en kennen en dat ook een beetje kwijt zijn. Ja, wij denken dan, ja, wacht eens even. En ik heb het op de reader, heb ik het er maar even onder gezet. Hoe werkt dat een beetje in ons hoofd? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat dat suggereert dat God ook had kunnen zeggen, ik ben onbarmhartig voor wie ik onbarmhartig wil zijn. En ik zal haten wie ik wil haten. Dat kan helemaal niet, want God is goed. God is liefde. God kan nooit iets doen wat tegen zijn natuur is. Dus het is een lastige tekst. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Het sluit namelijk aan in de context bij Exodus 33 vers 12. Ik pak hem er even bij. En dan gaat het om de grondhouding. In Exodus 33 vers 12 zegt Mozes tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Kijk, hier hebben we een doorkijkje in het hart van Mozes. God benadert Mozes, maar God benadert ook farao. En Mozes hoort God aan, die denkt, ja wacht even, als die dingen zo is, ja, dan wil ik best meewerken, maar ik ken mijzelf, ik ben geen prater. Met andere woorden, u moet het dan toch doen. Dan moet u meegaan. Als u goed wil zijn voor dat volkje. Hoe wilt u dat dan gaan doen? Dus hij gaat in gesprek met de Heer. En hij gaat mee in de goedheid van God. Dus hij betwist Gods goedheid niet. De goedheid van God benadert de koning van Egypte, Farao. Farao hoort, ik heb een plan. Dat is een slavenvolk. Ik heb het gekerm en het gejank gehoord. Dit gaat al, wat was het, 400 jaar zo? Ik ben het zat. Dit moet nu klaar zijn. De maat is vol. Jullie hebben al die eeuwen de kans gehad om ze met recht en gerechtigheid te behandelen. Heb je niet gedaan? Ik ben het klaar mee. Ik ga dat volk zijn vrijheid teruggeven. Dus, laat ze maar gaan. Nou had Farao eigenlijk kunnen reageren zoals Mozes. Nou ja, dat is nou ook wat. Mijn hele economie van Egypte draait erop. Ja, er moet toch ook kots verdiend worden? Nou God, hoe had u nu gedacht dat mijn economie kan draaien? Want ja, wij zijn het allemaal verleerd wat dat slavenvolk doet. Ja, ik zie ons nou niet zo snel stenen bakken. Maar ja, ik snap best, we hebben eigenlijk wel een punt. We hebben ze eigenlijk misschien wel erg hard behandeld. En ik zou ook niet zo behandeld willen worden. Maar ja, wilt u me dan helpen? Nou, weet ik zeker dat de Heer dan, nou, ga ik zeker doen. Ik ga jullie rijk zegenen. Maar dat deed hij niet. En dan komt wat de zondige natuur is. Zonde is rebellie met opgeheven hand. Luister jij eens even. Dat ben ik helemaal niet van plan. Dacht het niet. Mijn wil geschieden. Wegwezen. En gauw. Tweede keer, ja hoor eens. Ik wil gewoon goed doen. Ik ben liefde. Ik wil recht en gerechtigheid aan dit volk geven. En er is niemand die mij weerhoudt goed te doen. Hoor je de arbeiders in de wijngaard? Steekt het je? Dat de eigenaar zegt dat ik goed ben. Hè, omdat de anderen jaloers zijn. God is niet anders. Wat loop je nou te irriteren? Omdat ik hetzelfde loon geef als jij. Wij hebben dat toch afgesproken? Irriteert het je dat ik goed ben? Het is feitelijk hetzelfde dat God bij monden van Mozes bij Farao komt. Wat loop je nou te... Irriteert het je dat ik goed wil doen? Jij hebt ze slecht behandeld. Ik wil ze goed doen. En helemaal niet omdat ze zo eigen verdiensten. Het is het kleinste volkje. Het is een hardnekkig volk. Eigenlijk naar de mens gesproken. Omkomen die hap. Ik kan beter opnieuw beginnen. Maar ik wil ze goed doen. Het is het minste volk. En ik heb ze op het oog. Farao, gaat niet gebeuren. Ja, hallo. We zijn niet met elkaar gelijk, hè? Ik heb niet met je geknikkerd. Ja, maar echt niet. En dan wordt de druk opgevoerd. En dan kom je dat je met opgeheven vuist tegen de troon van God staat. Dat je als potje zegt, hey, maken, opzouten. Ik ga bepalen wat hier gebeurt. Ik bepaal deze agenda. Ik bepaal wat hier gebeurt in dit land. Dit is mijn land. Ja, wacht even, zegt de Heer. De hele aarde is van mij. Ik stel koningen aan. Je hebt er misbruik van gemaakt. Sta mij naartoe goed te doen. Ik wil barmhartig zijn, ook naar jou. Hij weigert. En dan komt vanaf de vijfde plaag, zegt de Heer. Dan zal jouw wil geschieden. Jij verhardt je hart, het zij zo. Maar ik ga door. Ik laat me door jou niet bepalen wat ik moet doen. Ik zal goed doen. Dus aan de verharding gaat barmhartigheid vooraf. Gods toorn, lezen we in heel Romeinen, gaat altijd Gods goedheid vooraf. Romeinen 1 is het. Het is Gods goedheid die mensen tot geloof wil brengen. Vorige les hebben we het over gehad dat het Gods liefde en geduld en goedheid is dat hij het oordeel uitstelt opdat hij wil dat iedereen tot geloof komt. Dat is Gods hart. Het gaat om de genade en niet om de rebellie. God heeft absoluut geen behagen in de ondergang van Farao of enig ander mens. Barmhartigheid gaat vooraf aan de verharding. Maar God is God en hij laat zijn barmhartigheid niet stranden op onwil van mensen. En dan gaat Romeinen 8 vers 28 werken. Dan laat God alles meewerken omwille van zijn kinderen. En dan gebruikt hij onwillige werktuigen in zijn hand. God toont genade wanneer wij zijn barmhartigheid willen erkennen en een beroep op doen. En dat is nou precies wat Mozes deed. Mozes was als mens geen haar beter dan Farao. Sterker nog, misschien was Mozes wel veel slechter en was een moordenaar. Alleen wordt geconfronteerd met Gods goedheid en hij rebelleert niet. En hij vraagt gewoon, Heer, hier ben ik, maar ik kan dat niet. Nou, dus, hè, dat is waar we het over gehad hebben. Knielen voor God iedere dag. Gehoorzaamheid begint met overgave, met lege handen. Erkennen, ik kan dat niet, ik kan niet praten, ik kan niks, wie ben ik? Farao deed dat niet en dat was het verschil. Dus in dit gedeelte heeft Paulus laten zien waarom Israël en Israël niet hetzelfde is. Het gaat puur om genade in dit gedeelte. Geen natuurlijke afkomst, geen erfrecht. Het is gewoon Gods goedheid. En de mens, als hij Gods goedheid ontmoet, kan hij het aannemen of hij kan zijn hart verharden. En ja, het pijnlijke is dat het dus zo hardnekkig kan zijn dat er een moment komt dat de mens bij leven zijn hart al zo verhard heeft. Nou, gelukkig lezen we het maar dat het maar bij een enkeling is. Het is dus geen maat. Het is echt niet als mensen nu het evangelie vertellen en zeggen, joh, geef mijn potje maar een fikkie, dat hun hart verhard is. Want dit gaat natuurlijk, dit is natuurlijk een unieke situatie. Maar het is wel mogelijk. En dat is natuurlijk enorm verdrietig. En het gekke is dat nu schudden we ons hoofd van die farao. En even later lezen dat het slavenvolk zelf zijn hart verhardt. En dat wij zitten, dat volk Israël. Dader en slachtoffer. Het kan zomaar omgekeerd worden. Ik heb laatst bij een film, was een agent, die sloeg zijn collega op zijn gezicht. En toen sprong de commissaris tussen beiden. En hij zei, weet je wat het verschil is tussen een rechtvaardiger en een misdadiger? Eén misstap. Slechts één misstap. He, Mozes kende dat. Eén misstap. Hij was een rechtvaardig man. Hij had al zijn talenten. In één moment van woede is hij van een prins een moordenaar geworden. Zo is het leven. Van een uitverkoren volk die uitgeleid wordt met een verharde farao. Eeuwen later is het omgekeerd. Zijn wij de heidenen, de farao'tjes, die tot geloof komen? En is het hart van Israël verhard? En Paulus is daar intens, intens verdrietig over. Dan maken we een uitstapje. Kent God een eeuwig besluit van verwerping? En dat heeft eigenlijk te maken met het gedeelte van vers 10 tot 23. Waarin heel vaak in kerkelijk Nederland, wereldwijd, de zin aangehaald wordt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dan heb je eigenlijk traditioneel twee discussies. Wij als Vechtvlaardingen stammen eigenlijk af van de stroming van Arminius. En veel traditionele kerken stammen af van de stroming van Calvijn, het Calvinisme. Eigenlijk bij deze tekst zeggen de Arminianen, die zeggen, kijk, God koos Jacob omdat hij een liefdeopwekkende man zou zijn. Dus dan zeggen ze eigenlijk, God kan niet anders dan Jacob liefhebben, want hij wekte nou eenmaal een liefdegevoel bij hem op. Hij zag Jacob leven en hij dacht, ja, man naar mijn hart, beetje henochachtig. Echt, wauw, heerlijke vent man, tof, daar hou ik van. En Esau daarentegen, die zag zijn werk en dacht, ja, wat een galbak is dat. Dan heb ik helemaal niks meer met die man. Laat me helemaal koud. Hup, weg ermee. Brandhout. En Calvijn zegt eigenlijk meer. Ja, wacht even. Jacob wekte nou eenmaal Gods liefde op. Omdat God voor eeuwigheid, voor zijn geboorte al besloten had. Eens even kijken. In dat tijdsvak wordt dat jongetje geboren. Die heet Jacob. En die mag ooit later bij mij in de hemel komen. En die geef ik heel veel liefde. En ja, daar ben ik gewoon lol in. Daar hou ik van. En even kijken. En die andere knul, die Esau. Ja, dat wordt ook helemaal niks, joh. Weet je wat? Daar heb ik gewoon een schurfzeikel aan. Dat is gewoon dat Joch al ziet, dan baal ik al van hem. Die bestem ik dan voor de hel. Er moeten tenslotte ook wat mensen in zitten. En ik zeg het even zwart-wit, hè. Maar dat is gewoon wat gevoel, hè. Emotie. Even gewoon heel plat op zijn Rotterdams. En dan is de vraag, is het nou Gods vooruitziende blik of een eenzijdig besluit van de Heere God geweest? En Stefas wordt dan eigenlijk deze tekst aangehaald door de Calvinisten. Door te zeggen, ja, vanaf eeuwigheid heeft God bepaald dat hij bepaalde mensen lief heeft en dat hij andere mensen haat. Nou, ik ben daar flink ingedoken, natuurlijk in het verleden al. Ouweneel had op een gegeven moment heel mooi dat overzichtelijk ook gemaakt. En die geeft aan dat we eigenlijk hier vier denkfouten maken. En die gaan we even met elkaar doornemen. Kijk, het punt is, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Daar wordt vanuit het traditionele denken, gaat men liefhebben een is-stekentje zetten. De liefhebben staat gelijk aan uitverkiezen. En haten staat gelijk aan verwerpen. En dat staat er dus niet. Dat staat er niet. Dus uiteindelijk gaat men die tekst lezen als het gaat om eeuwig behoud. En dat komt natuurlijk helemaal in de tijd van Maarten Luther. Dat speelde natuurlijk, was een enorm item. En daar is dit allemaal zo op de spits gedreven dat men eigenlijk zat maar met het eeuwig behoudsbrilletje op. Men kon teksten bijna niet anders meer lezen. Dus liefhebben, dat is uitverkiezing. Dus je houdt van iets of je houdt niet van. Dus die is dan eeuwig behouden. En even kijken, haten, dat is niks. Dus dat is verwerpen. Dat staat er niet in de tekst. En er komt ook nog eens bij, het tweede argument wat er tegen is, is dat het Hebreeuwse woord voor liefhebben en haten helemaal niet absolute termen zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Deuteronomium 21 vers 15, en dan is het mooi voor de Statenvertaling, ik lees hem voor. Twee vrouwen, een beminde en een gehate. Nou, het is exact dezelfde woord, die ook gebruikt is bij Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Betekent dat dan dat die ene vrouw, de beminde, dus eeuwig behouden is, en de andere, de gehate, eeuwig verloren is? Wel, nee. Waar het om gaat is dat de man de ene vrouw meer lief heeft dan de ander. Sterker nog, als we naar Lucas 14 vers 26 gaan en naar Matthäus 10 vers 37, dan komen we de woorden van de Heer Jezus tegen. Als iemand uiteindelijk niet haat zijn vader en moeder, kan mijn discipel niet zijn. Nou, en haten vanuit die tekst betekent helemaal niet voor eeuwig verloren gaan, maar betekent gewoon minder liefhebben. Wie uiteindelijk zich helemaal aan zijn vader en moeder hangt en daar niet los van komt en mij erbij neemt, die kan mijn discipel niet zijn. Niet omdat de Heere God dat niet wil, maar zo werkt het gewoon niet. Want je kan geen twee heren dienen. Als je altijd je oren laat hangen naar je vader en moeder, want als vader en moeder in jouw huwelijk gaan regeren en zeggen, hoor Shani, jij gaat nu even dit en dat, want dat is goed voor je, want zo heb ik het ook 300 jaar gedaan. Ja, en de Heer wil dat jij, ja, dat gaat niet. Eigenlijk wat de Heer Jezus zegt, discipel zijn is, mag ik de eerste plek hebben in jouw leven? En weet je wat er dan gebeurt? Dan vind je jezelf terug en alles erbij. Maar eerst het koninkrijk van God. Eerst ik, eerst de koning, dan de rest. Het zijn dezelfde woorden. En misschien wel het zwaarste, het derde argument is dat als we naar vers 11 gaan, en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd tegen Rebecca, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Weet je, de hele context is helemaal niet op eeuwig behoud, maar het gaat om de belofte. De tekst heeft namelijk, de context, het gaat om de verkiezing van Jacob boven Esau als het vat van de belofte. En dat is heel iets anders dan eeuwige voorbestemming tot heil of onheil. Het punt gaat dat God zegt, ik heb Jacob verkozen boven Esau om de geslachtslijn te vormen voor de Messias, de belofte. Ik heb Jacob gekozen, het heeft mij behaagd om van dit potje te zeggen, ik ga jou boven die andere vaas stellen, omdat ik het in mijn goedheid wil dat het op deze manier zal gaan. Dat is een keus van de Heer. Maar er staat helemaal niet, ik heb Jacob uitgekozen zodat hij lekker voor altijd bij mij in de hemel kan zijn. En dat andere joch, die Esau, ja, die heb ik altijd al gehad. Dat is zo'n hekel aan gehad. Had nog rood haar ook, geloof ik. En dan heel harig. Nee, daar heb ik helemaal niks van. Weg mee. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de belofte. Het gaat om Christus. Het gaat om heil. Het gaat om de genade. Vierde punt is dat die woorden vanuit de vanuit vers 13, die zijn ook helemaal niet van tevoren over het leven van Jacob en Esau uitgesproken. Want die tekst van Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, die komt uit Malachi 1 vers 13. En dat is maar liefst zo'n 1400 jaar nadat beide broers leefden. Dus achteraf over hun leven gezegd. God had Jacob lief omdat hij Godvrezend was. He, dus het Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat, is ook nog eens een uitspraak 1400 jaar na dato. Het is gewoon de conclusie is dat God Jacob had gekozen en Esau niet. Een lagere plaats, dat is het Hebreeuwse woord voor haten. Minder in de ordening. Want God heeft ook Paulus gekozen en niet mij. Ik ben nu geboren in deze periode en niet 2000 jaar geleden. Ik liep niet op die weg in Damascus. Nee, dat is God die roept iemand die het niet waard is. Een moordenaar, Paulus, bijna weer een Mozes-type. Ik vind het zo mooi die parallel tussen Paulus en Mozes ook daarin. Dat zowel Mozes zijn leven wil geven omwille van het volk. En Paulus dat idem niet dat doet nadat hij de Heer heeft leren kennen. Nou, en al vooruitlopend op de pottenbakker, als het gaat om eeuwige verkiezing, een pottenbakker maakt helemaal geen potten met de bedoeling om ze kapot te gooien. Een pottenbakker maakt potten met een bepaald doel. De een maakt hij een bloemenvaas, de ander maakt hij een waterkom, de ander maakt hij een wasvat. Dat doet een pottenbakker. En het punt is, dat is wat Farao, accepteer je dat jij nu een bloemenvaasje bent. En niet die grote wasvat. Daar gaat het om. Wil je je plek accepteren die God in zijn roeping, in zijn plan wil innemen. Gaat voor ons niet anders. Efeze leert dat God al werken heeft voorbereid voor ons. En die hij graag door de Heilige Geest, nou we hebben het zondag over gehad, over gaven. Hij wil gaven kwijt aan ons. Daar mogen we in groeien. Hij wil de vrucht van zijn liefde laten bloeien. Dat ook wij misschien, hè, dat is de wet van Christus, hè, wat Paulus hier demonstreert. Daar heb ik er twee lessen geleden over gehad, dat gij zult niet doden, zegt de wet van Mozes. En de wet van Christus zegt, ik heb jou zo lief, dat als het erop aankomt, ben ik bereid mijn leven voor jou te geven. Dat gaat helemaal niet meer om op onszelf te letten. We zijn vol van de liefde van God. Dat betekent alleen maar dat we beschikbaar zijn, dat we zeggen, Heer, heeft u mij geroepen? Wauw, wat een genade. En wat? Als ik naar mezelf kijk, ik kan dat niet, wil u het doen? En dan gaat God het doen. De pottenbakker en zijn aardewerk. Dan zoomen we even in op vers 10 tot 24. Paulus heeft die hele beschouwing gehad en dan zegt hij eigenlijk, ja, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch tegen zijn wil in? Paulus verwoordt eigenlijk wat je al lezende, of wat je als heiden, daar was die brief voor, dat je denkt van ja, dat is ook lekker zeg. Weet je wel? Het is alsof hij hardop meedenkt van ja, je zou je dan kunnen afvragen, waarom worden we nog ter verantwoording geroepen? Ik bedoel, wie kan nog tegen God ingaan? Mogen we dan helemaal niet discussiëren met God? Ja, natuurlijk wel. Het is niet zo van wat? Wat zeg jij nou en jij? Wacht even, ik gooi je gelijk kapot. Oh, ik haat je. Nee, helemaal niet. Het gaat namelijk niet over potten die worden weggegooid, maar over voorwerpen die een ondergeschikte plaats krijgen. Eigenlijk demonstreert God openlijk wat wij in genade al ontdekt hebben. Je wordt ontmaskerd. Je bent gewoon een zondaar. Je staat er wel in al je pracht en praal. En je staat wel stoer te doen voor het Sanhedrin, Paulus. En je gooit wel je mantel af om dat die ander gedood wordt, omdat jij zogenaamd ijverig voor mij bent. En je zoekt al die schriften wel, maar je kent me niet. Ik zal je laten zien wie je bent. En dan verschijnt de Heer op de weg van Damascus. Bam, het volle licht valt op hem. En dan denkt hij, ja, wie ben ik? Wie kan ik leven? Ik kan niet bestaan voor God. God doet niet anders. Bekering is niet anders dan wat Farao meemaakt, wat Mozes meemaakt. Wij hebben niet anders meegemaakt dan dat er een moment komt dat je het evangelie hoort en dat je geconfronteerd wordt met jezelf. En dat moment, dat komt gewoon in je leven. En als je hem niet hebt, dan wens ik hem je toe. Want je zal de genade des te meer waarderen. Dat je denkt, ja, maar al zou die me in de hel gooien, gelijk heeft hij. Wat een etterbak ben ik. Als ik echt naar me, als ik zou kijken, ja, ik ben het ook niet waard. Maar heb je mij lief? Sterker nog, je had zoveel biljard schuld, ik vergeef het je. Doe het weg. Zover het oosten is van het westen. Omdat ik je lief heb. Zo is God. Het is de hoogmoed van Esau en Farao. Alsof ze rechthebbend tegenover hun maker konden staan. En dat heeft hen in de problemen gebracht. Dus ze kozen eigenlijk voor hun eigen rechtvaardigheid. Het is niet anders dan wat we door heel Romeinen. Het is hun eigen rechtvaardigheid. Zij dachten door hun eigen kracht en inspanning of door afkomst. Of ze dachten omdat ze koning waren dat ze alles konden maken. En waren even vergeten dat de Heer is die uiteindelijk over alles beslist. En als God het op zijn heupen heeft om genadig te zijn, dan is hij genadig. En dan kan er nog machtig, nog krachtig, nog diepte of wat dan ook, kan dan in de weg gaan staan. 2 Petrus 3 vers 9 leert dat God zo goed is dat hij geduldig is en heel verdraagzaam is om mensen een kans te geven om zich te bekeren. Want uiteindelijk heeft God Ismaël en Esau helemaal niet weggevaagd van de aarde. Maar ze kregen gewoon een lagere dienende plaats toe. Hun hoogmoed, hun troon werden ze van afgestoten. Nou, dat is voor ons niet anders. God gebruikt degenen die zich tegen hem verzetten om zijn heerlijkheid te tonen aan hen die hem gewillig in geloof aanvaarden. Nou, en uiteindelijk is ook het volk Israël, die hem niet aanvaardt, een instrument in zijn hand. Om allen die op Gods genade boodschap ingaan, zowel Joden als heidenen, te zegenen. Dat alle Joden op dit moment nog niet op Gods roep en aanbod van genade Christus ingaan, is geen falen van Gods kant. Maar het is wel een onderdeel van zijn plan om de wereld met het evangelie te bereiken. Het is een weg die hebben we nooit van tevoren kunnen verzinnen. Maar het is wel een weg die de Heer gekozen heeft. Het is allemaal voorzegd. Vers 25 tot 29. De versen 25 en 29 laten zien dat God vanaf het begin een plan had en niet van de nood een deugd heeft gemaakt. En Paulus citeert daarom wat tekst uit het Oude Testament. Vers 25 en 26, daar zegt hij, ook in het Oude Testament werd al gezegd, de heidenen zullen worden ingelijfd. Vers 27 tot 28 zegt eigenlijk, een gedeelte van Israël zal worden verworpen. En vers 29 zegt, een rest, een zaad van Israël, zal overblijven voor een nieuwe toekomst. Nou, Paulus' verdriet was, en dat is wat dit gedeelte van 9 eigenlijk wilde zeggen, is dat de Joden aanvaarden de rechtvaardiging door het geloof in Christus niet, omdat zij dachten dat ze dachten dat de redding bestemd was voor mensen die op een natuurlijke manier afstammelingen, nakomelingen waren van Abraham. En bedenk even alle discussies en disputen die de Heer Jezus had met de Farizeeën. Wij hebben Abraham als vader. Wij stammen af van Mozes. Weet je wel, grootspraak, alsof dat enige indruk zou maken. En soms moest de Heer zeggen tegen enkelen, jullie hebben de vader de leugen als vader, maar de hemelse vader kennen jullie niet. Heel, heel verdrietig. En ze dachten dat het bestemd was voor hen die zich keurig aan de wetten van Mozes hielden. En dat is ook weer, dat is het vlees waar wij als christenen ook mee kunnen worstelen. Iedere keer weer die neiging hebben. Dat op de achtergrond draait. Oh, God vraagt iets van me. Als ik het dan maar goed doe, dan is hij blij met mij. Nee, dat is geen genade. Genade is dat God al nog voordat je ook maar enigszins naar hem toe bewoog, je al lief had. En dat het genade is dat God die wet vervult. En dat we nu vanuit liefde mogen leven. En daar heeft de wet helemaal niks tegen. Ook de tradities van aanbidding van de God van Abraham, Isaac en Jacob was een mooie grond. Als je de God van Abraham, Isaac en Jacob maar aanbad, dan zat het wel goed met je. Of zij die mooie belofte hadden gekregen over die stam, daar zou de Messias uitkomen. Dan zat het wel goed met je. Maar de schrift had gewoon voorzegd, niet allen, vers 6 van Israël, is Israël, het ware Israël. En Israël zal enigszins ook bestaan uit zowel Joden als heidenen. Nou, we sluiten af met God houdt zijn belofte. In de laatste les gaan we in op de situatie van het volk Israël en haar positie ten aanzien van de kerk, de gemeente. Dat is vanaf vers 30 tot en met 11 vers 36. En dan zullen we zien dat de uitverkiezing van de gemeente als volk voor God niet de verwerping van Israël, maar een uitbreiding van Gods koninkrijk is. Want namelijk beide zijn een deel van het koninkrijk van God, maar zijn niet hetzelfde. Voor thuis heb ik een uitsmijter. En ook voor zij die luisteren. De uitverkiezing heeft menig kind van God nachten wakker gehouden, of zelfs van God vervreemd. Een dominee Miskot heeft eens gezegd dat de uitverkiezing betekent dat God allereerst zichzelf tot partner geeft aan de schepping. God koos voor ons. En strikt genomen is er eigenlijk maar één uitverkorene en dat is Jezus Christus. En wij in hem. En dat we God daarvoor mogen danken voor zijn liefde voor jou. Vooral als je met die uitverkiezing worstelt, grijp de genade en dank God daarvoor. Een lastig gedeelte. Ik heb er echt even op moeten worstelen om het beknopt en bondig op papier neer te kunnen zetten en ook te kunnen brengen. Zijn er nog vragen over? Voel je vrij om ze te stellen. Ja, de vraag. Nee. Voor de luisteraars, de vraag wordt gesteld. Ja, dat haten, dat minder liefhebben. Is dat dan altijd verkeerd vertaald? Of is dat pas vrij recent tot inzicht gekomen? Nee, dat is niet vrij recent tot inzicht gekomen. Het heeft zeker met vertalen te maken. Hè. Aramees is een lastige taal. Kijk gewoon eigenlijk maar wat taal gedaan heeft de afgelopen 50 jaar. Als ik zeg iemand is orthodox, dan zal menig niet-gelovige denken, daarvoor moet je oppassen. Dat zijn fanatiekelingen, die blazen bussen op, die gooien bommen, dat zijn jihadstrijders. Hè? Alleen maar het woord orthodox. Terwijl het gewoon eigenlijk betekent trouw aan de leer. Dat is iemand die staat waar hij voor staat. Dat was een positieve betekenis. In onze tijd is het negatief. Dus taal verandert. Het is een vertalingskwestie waarbij haten in de strikte zin van hoe een woord is ontstaan ook gewoon minder liefhebben betekent. Maar haten en verwerpen, ja, dat zijn natuurlijk toch hele andere. Ja. Ja. Ja, maar je kan ook in taal zeggen. Ja. Nou ja, beter vertalen. Vertalen is heel erg moeilijk. Vertalen doe je toch ook de Statenvertaling. Hè? Dat zegt het al. Dus in 16 zoveel vertaald. En toen speelde de uitverkiezingsstrijd. Dus die is in het vuur gesmeed. En die rekening hebben we dus alle eeuwen voor betaald. En dat is wat je eigenlijk krijgt als discussie. Hete hoofden, koude harten. Waarvan ik vanuit ga, mensen hebben een eerder geweten vertaald. Hè? Alleen, alles van Maarten, Luther en Calvijn en Zwingli, dat kwam allemaal, dat was allemaal dat vierde hoogtij. De Statenvertaling is gekomen. En het is er met die bril ingegaan. Ja? Beantwoord dat die vraag? Ja. Zijn er nog andere vragen? Wat staat er in de nieuwe Statenvertaling? Ja, de nieuwe Statenvertaling vertaalt dus haten, het Hebreeuwse haten, door minder geliefd. Ja, dus taalkundig betekent minder geliefd, gehaat. Dus de nieuwe Statenvertaling, daar komt dat al niet meer in voor. Dus had de nieuwe Statenvertaling de Statenvertaling geweest, was het waarschijnlijk was het probleem niet geweest. Maar zover gaat dat. En het is als een olievlek over de wereld gegaan, want natuurlijk in die periode, ik ben heel slecht in jaargetal, wanneer is Amerika, Columbus, wanneer ontdekte die? Ja, en je natuurlijk allemaal in al die eeuwen, 1492, nou ik vind het knap, ik had het niet meer geweten. Maar toen begon natuurlijk allemaal de grote emigratie. Die kwam toen de grote oversteken kwamen op gang. En zo is het het uitverkiezingsleertje, het Calvinisme. Hè, dat is het was echt de bakermat van het geloof in Amerika. En daardoor zie je ook gewoon dat hele fundamentalisme. En wel in negatieve zin, dat zwart-wittige. Ja, dat zie je heel sterk daar. Met borden, God, hate, gay. Nou, zo zal de Bijbel dat dus nooit uitspreken, want God heeft de zondaar lief. En wat een mens ook doet, al is hij een moordenaar, wat vele malen, wat echt, staat niet in verhouding. God heeft hem lief, God heeft de farao lief. En maar zo gaat taal een leven leiden en krijg je verschrikkelijke dingen dat we gaan oordelen. En dat moeten we niet doen. Wij moeten lief hebben. Vaders worden, het vaderhart van God uitdragen. Ja, het volk gaat onderaan gebrek aan kennis. En hiermee sluiten we les 14 af. En is 4 december de laatste les.